Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk uwer handen. Amen. Psalm 100, vers 2 en 3. De Heer is God, erken dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij tot schapen die Hij voedt en wijdt, een volk tot zijn dienst bereidt. Nu allereerst naar de voorlezing van de wettegeving onze Gods en zingen we daarna het negende vers van de 10 geboden, af of wij uw gewoon volbrachten. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult uw gesneden beeld nog in gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog herdienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling dat in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilige denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat uw Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
schriftlezing is uit de brief van de apostel Paulus aan de Efezers, vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Efeze 5, vers 1 tot en met 20. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, wonen tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het een heilige betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zotgeklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzeggen, want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaar, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zij dan hun medegenoten niet, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Here, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat den Here wel behagelijk zij. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschied is, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijze, maar als wijze, den tijd uitkopende terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heren in uw hart. Danken het allen tijd over alle dingen, God en den Vader, in den naam van onze Heer Jezus Christus. Het woord is hier de gemeente dat wij vanmorgen met elkaar gaan lezen, vindt u in het u voorgelezen schriftbeelde, en daarvan de verse 18 tot en met 20. Efeze 5 vers 18 tot en met 20, waar we lezen, en wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heren in uw hart. Dankende allen tijd over alle dingen, God en den Vader, in den naam van onze Heer Jezus Christus. Vragen we met elkaar een zegen. Groot en heerlijk God, zo schenkt gij ons aan den morgen van deze zondag, waarin de zon zo heerlijk schijnt en waarin de natuur na een tijd van guur en koudheid getuigt van uw goedheid. Gij brengt ons samen in uw huis, ieder met zijn eigen gedachten, vervuld met zijn eigen dingen. Wij kunnen de dingen niet thuis laten en wij behoeven de dingen ook niet thuis te laten. Wij moeten thuis laten wat ons zou hinderen om te luisteren naar uw woord. En dat kan veel zijn, dat kan droefheid zijn, dat kunnen de dingen van deze wereld zijn, een drukke week wellicht die achter ons ligt, veel zorgen en vragen die er in ons hart zijn. Dat moeten we enerzijds thuis laten, maar anderzijds mogen we het ook bij u hier brengen, in uw huis. En het eerste wat ons treffen moet, dat is dit wel, dat dit u behaagt. Dat gij ons vanmorgen nodigt om te komen naar uw woord te luisteren. Dat gij ons niet wilt overlaten aan het goeddunken van ons eigen hart. dat gij ons te midden van een wereld van verwarring en van een wereld van drukte en van een leven vol bewogenheid een dag en een uur wilt geven waarin we tot bezinning kunnen komen. Waarin de dingen der eeuwigheid ons worden voorgesteld. Waarin de kracht van het leven van iedere dag ons wordt gezegd, waarin uw geest tot de gemeente wil spreken. Maar geef ons dan ook een hart, Heere, oren om het te horen en een hart om op te merken. Het zijn niet de dingen van iedere dag en het is niet de verwarring van deze wereld. En het is niet het geweld van het kunnen en van het kennen van vandaag dat ons van u afhoudt. Al zijn het wel instrumenten in de hand van Satan. En al zijn we wel vervuld van top tot één. Het is niet dat ons van u afhoudt. Het is ons hart dat niet naar u vragen wil. Dat zich vullen wil met allerlei surrogaten die niet helpen kunnen. Dat ons bedwelmen wil met dingen waarvan we straks bij het ontwaken zullen weten dat het ijdele dingen zijn geweest. En daarom bidden we van u, Heere, wil gij vanmorgen met uw geest in ons midden zijn. Wil gij plaatsmaken voor uw woord, als we gaan nadenken over wat eigenlijk het wandelen in den geest als vrucht van wederbarende genade in het hart van uw volk en in uw kerk betekent, dan gaat er vandaag, als het verstaan, een sprake vanuit. Dan wordt dat woord voor jong en oud actueel. Dan raakt het ons. Dan verstaan we dat we van nature buiten God zijn. Misschien wel vroom buiten God. Misschien wel met allerlei geestelijke dingen vervuld. Die meer geestrijk zijn dan het vocht, dan dat ze geestelijk zijn. Door uw geest, geef ons uw ontdekkende genade, opdat we het verstaan mogen wie we zijn voor u. En dat we met welke surrogaten dan ook, en welke geestrijke wijn dan ook, we tenslotte voor u niet kunnen bestaan. Maar dat we dan alleen kunnen bestaan wanneer in ons hart gewerkt is door den Heilige Geest die honger en dorst naar u, maar ook dat danklied dat zich uit in bekommernis en in vreugde, in smarte, maar ook in blijdschap, dat maar één ding in het oog heeft, maar één zaak. En dat is voor u te mogen leven. Gedenk al wat omgekeerd is. Heere, vooral ons jonge mensen. Er is vandaag zoveel wat hun bezighoudt. En er is, laten we het eerlijk bekennen, zo weinig wat hen trekt bij ouderen. Ach, Heere, geef door uw woord dat die jonge mensen naar u mogen gaan vragen. Dat vragen we niet ongegrond. Dat vragen we niet omdat daar geen reden voor is. Want er is nog steeds een belofte in uw woord. En die het ons zegt. Dat de jongeren zullen komen. En profiteren van u. En dat geldt ook in 1969. Dat geldt ook in Middelharnis. Dat geldt ook overal waar uw woord nog gebracht wordt. Ik wil ook denken aan uw volk. Dat wandelen in den geest eigenlijk moest laten zien. Maar dat zichzelf moet aanklagen. Dat ze ook zij vervuld zijn van allerlei dingen. Maar zo weinig met u. Die zo ver van u afleven. Die zo weinig de blijdschap kennen, omdat ze de droefheid niet kennen. Omdat ze zo ver van uw hand wil leven. O God, gedenk ons met elkaar. Gedenk ook de zieken. Gedenk ook hen die niet met ons kunnen samenkomen. Gedenk alle zieken. Waar ze ook zijn. chronische die misschien lang aan een bed of huis gebonden zijn. Gedenk hen hier die smarten lijden en pijn en het niet verstaan kunnen. Gedenk hier alle plaatsen waar uw woord gebracht wordt. Wil gedenken hier aan dienaar deze gemeente die elders uw woord brengt. Wil gij hem ook daar behoren dat hij een drukke dag heeft vandaag. Wil gij hem ook daarin sterken en bekwaam maken. Onthoud hem uw geest niet. Wil ook zijn met de gemeente waar we mogen wonen en werken. Als die broeders daar straks zich opmaken om een preek te lezen. Ach, heren, u weten wel. Al is dat bij ons gelukkig nog niet zo dat dit niet zo erg in tel is. Maar wil gij in hun midden zijn. Gedenk aan ons vaderland. Aan onze eerbiedige koningin. En alle die haar omringen in deze zo moeilijke tijden. Gedenk aan de wereld. Gedenk aan de moeders en vrouwen van de mannen en jongens die in Vietnam, van welke nationaliteit ze dan ook zijn, aan het front staan, waar de dood hen ieder ogenblik bedreigt. Gedenk hier ze ook zelf. Gedenk de nood van de wereld, de concentratiekampen waarin uw kerk vervolgd wordt, vluchtelingenkampen waarin ontzaglijke nood geleden wordt, negerwijken van Amerika, waar te midden van weeuwen zoveel honger wordt geleden. O God, onze schuld, gedenk ze. Wil ook ons nabij zijn als we hier uw woord mogen brengen. Heere, gedenk ons. Dat kunt ge niet doen om onzentwil, maar kunt het wel doen om uw naamswil. Laat die erin verheerlijk worden en wil ons dan horen en vergeven uit genade alleen. Amen. Psalm 29, vers 1, 5 en 6. Intussen krijgt u gelegenheid uw gaven en heren te wijden. Het eerste vers: aardse machten, loof den Heer, geef den Heer sterk en eer. Het vijfde vers: zier een stem ontbloot het woud. Maar hij die op God vertrouwt, buigt zich veilig hem ter neer, juichend in zijn tempel leer. En daarom loof den Heer die wonderwerk, Israël zijn volk versterkt, hem die Jacobs heilig kroost, zegenen zal met vreed en troost. het is toch eigenlijk, gemeente, maar een goed ding dat er bepaalde dagen zijn waarin de heilsfeiten herdacht worden. En dan begrijpt u wel dat ik natuurlijk nog even, u kreeg het trouwens uit het voorgelezen schriftgedeelte, dacht ik wel kunnen begrijpen, dat ik nog even terugdenk aan Pinksteren, niet om het feit dat zichzelf te herinneren, vanzelf niet, maar omdat juist op die dagen, en dan denk ik aan Pinksteren, met nadruk gesproken wordt over de geest, de Heilige Geest. Ik dacht, ik weet het niet precies, maar iets vergeten wordt. Dat er eigenlijk zo weinig gesproken wordt, ik bedoel, ik zeg niet gepreekt, dat niet, dat geloof ik bij, maar er gesproken wordt over het werk van de Heilige Geest. En dat het werk van de Heilige Geest eigenlijk in ons leven nog zo bitter weinig betekenis heeft. Als u als een trouw bijbelezer, en dat acht ik u allemaal natuurlijk als trouwe bijbelezer, dan weet u dat in elke brief bijna die de apostel Paulus schrijft en ook de anderen er telkens weer met bijzondere nadruk gewezen wordt op het werk van die geest. En dan niet speciaal in de wederbarende genade, vanzelf dit ook, maar meer in de vruchten, wat die geest nu uitwerkt in het leven van een wedergeboren mens, hoe dat werk des geestes zich openbaar maakt. En dan noemt Paulus dit, ik hoef u bijvoorbeeld maar in één tekst te herinneren, buiten het schriftwoord, wanneer hij zegt, zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, namelijk die niet in het vlees, maar in den geest wandelen. Daar wordt dus heel concreet, en verder op het hoofdstuk ook, heel concreet vlees en geest dus tegenover elkaar gezet. Dat begrijpt u, dat is dat wat van ons is, waar wij dus in leven. En dat is dat andere, dat werk van de Heilige Geest, dat dus uitkomt in ons wandelen. En u weet dat met wandelen bedoeld wordt al ons doen en ons denken en ons zijn en ons bestaan. En het is heel sterk ook weer in het schriftwoord dat ik u voorlas. En ik hoop dat ik er ook in slaag om het u duidelijk te maken in de tekst die we vanmorgen gaan lezen. Weer diezelfde gedachte van dat vlees en geest tegenover elkaar zetten. Dat wandelen in de geest, dat vervuld zijn met de geest. En dan zegt hij dat hier wel met bijzondere nadruk. Eigenlijk in het hele schriftgedeelte, maar het is niet nodig dat ik dat allemaal ga citeren, want u kent dat natuurlijk allemaal wel. Maar ik herinner alleen maar aan het ene woord dan, van ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Dat zegt de apostel, als ik me niet vergis, niet tegen onbekeerde mensen, maar dat zeg ik tegen mensen die uit de duisternis gekomen zijn tot het licht, die in het licht behoren te wandelen. Dus die mensen liggen daar als doden tussen midden van doden. Je kunt niet eens merken en zien dat ze leven. Je zit er geen leven meer in. En dat is zo belangrijk, dat ze moeten de tijd uitkopen. Ik denk dat hier veel landbouwers zijn, denk ik maar. Ik weet het niet precies natuurlijk, maar er zijn ook zakenleden en al die mensen. En die weten vandaag dat ze de tijd uit moeten kopen. Ze moeten de ogen open houden. Ze moeten bij de verstand blijven. Want anders dan houden ze het niet vandaag. Dan houden ze de zaak niet draaiend en zeker niet productief. En zo zegt Paulus, je moet zorgen dat de zaak draaiende blijft. Het moet productief blijven. Je moet de tijd uitkopen van 's morgens tot 's avonds. En je ogen goed open houden. Je moet staan midden in de tijd waarin je leeft. Dat is in de tijd waarin je leeft. En dan komt hij tot ons tekstwoorden. Dat is eigenlijk weer niet anders dan wees toch niet vervuld met de dingen van vandaag, maar wees toch vervuld met een geest. En laat dat ook, maar daar zullen we dan vanavond eigenlijk meer over gaan denken, laat dat ook openbaar worden in uw verantwoordelijkheid, in uw verantwoording geven van de hoop die in u is. Ik wil u vanmorgen dus een ogenblik laten horen uit het woord wat wandelen naar den geest is als kinderen des lichts. En dan twee eenvoudige gedachten waarin het niet en waarin het wel bestaat. Dus wandelen naar den geest als kinderen des lichts. Waarin bestaat dit niet en waarin bestaat het wel? Ja, dit woord van apostel Paulus is toch eigenlijk wel een eigenaardig, een zeer eigenaardig woord, als we het zo lezen. U zou het, als iemand tegen u zei, er staat in de Bijbel, wees niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar word
vervuld met de geest, dan zou je zo iemand aankijken. Als je het zelf niet wist, dan zou je... Staat dat in de Bijbel? Is dat echt een schriftwoord? Ja, een schriftwoord. Eigenaardig, dat wijn stellen tegenover geest in verband met elkaar. Wat heeft wijn nu, en denk nu maar een sterke drank. Wat heeft sterke drank nu eigenlijk te maken met geest? En wat heeft het met elkaar van doen? Dat zijn dus twee tegenstrijdige dingen. Twee tegenstellingen in het leven die eigenlijk helemaal niet bij elkaar komen. Wie praat er nu, als u het wil hebben over het wandelen in den geest, het werk des geestes, in het hart, in zijn openbaarmakende genade, wie heeft het dan over wijn? Dat is toch vreemd, wat bedoelt Paulus toch eigenlijk? Wat heeft hij daarmee voor? Maar als we dan de omgeving lezen, en we lezen eerst in het tweede en derde vers van allerlei zonden die er zijn, we lezen dan later van die vrucht des geestes, goedigheid, rechtvaardigheid en waarheid, en vooral die twee laatste teksten die ik heb geciteerd, als we daar de ernst van doorvoelen, dat ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood, dan zeggen we ja, daar moet Paulus dan toch wel een bedoeling mee hebben. Dat is maar niet zomaar gezegd, maar daar klinkt toch de ernst van het woord van Paulus in door. U begrijpt wel dat deze tekst geen tekst is om als pleidooi te gebruiken voor de drankbestrijding. Dat voelt u wel. Dat in de eerste plaats dus, dat is het dus niet. Als u onze kanttekenaren leest, dan leest u daar zelf bij dat het is tot matige vrolijkheid. Tot nooddruft en tot matige vrolijkheid. Daar zal iedere geheelonthouder het niet direct mee eens zijn, dacht ik. Maar het heeft ons toch wel wat te zeggen, die matige vrolijkheid. Het is ook weer niet zo dat Paulus hiermee bedoelt, een glas wijn is goed, maar je moet het niet te veel doen, begrijp je wel. Je moet er geen misbruik van maken, geen overmaat, want dan loopt dat fout, dan is dat niet goed, maar je mag er een matig gebruik van maken. Paulus, dit zou bedoelen, je kunt het ook zo niet gebruiken, dit schriftwoord. In die zin dan bedoelt Paulus het ook heus niet. Je hebt er heel iets anders mee voor. Dan eerst dit, tot wie spreekt Paulus eigenlijk? Spreekt Paulus tot de heidenen, die dus nogal gebruik maken van sterke drank? Spreekt Paulus tot buitenkerkelijke mensen, tot kroeglopers en dat soort volk zo? Nee, Paulus spreekt tot kinderen des lichts. En u weet wat het zijn. Dat zijn mensen die door Gods genade uit de donkerheid van het licht van de zonde nacht zijn gekomen tot het licht van de dag des geestes, van de Gods openbaring in hun hart. Dat zijn mensen die uit die heidenwereld zijn gekomen en Christus hebben beleden. Dat zijn mensen die weten dat Jezus Christus hun enige troost is bij het leven en in het sterven. Voor deze mensen spreekt Paulus dit woord. Paulus spreekt dit vandaag dus tot ons, tot de gemeente, zoals wij hier samen zijn. Ook tot hen die Jezus Christus kennen en beleiden, die weten van bekering, die weten van godsvrucht, die weten van schuld en van zonde, en die kunnen klagen, maar ook kunnen zingen. Tot deze mensen zegt Paulus het, dat is het eerste. Het tweede, hij zegt het tegen de gemeente van Efeze, en niet bijvoorbeeld van Korinthe. En in Korinthe schijnt het met die drank nogal een beetje dwars van te zitten. Dat was niet zo best daar. Dat zou begrijpelijk zijn dat hij daar dus zou zeggen. Nee, hij zegt het speciaal tot de gemeente van Efeze. Vol van wijn tegenover vol van geest. U weet misschien dat die heidense feesten, die offerfeesten, dat die opgesierd werden, tussen haakjes dan natuurlijk, met ontzettend bedrijf van zonde, ontucht, hoerij, vreselijk. Maar dat er ook veel wijn bij gebruikt werd, drank bij gebruikt werd. Wat was de bedoeling nu van dat drankmisbruik? Niet vrolijk zijn, niet vrolijk worden, dat niet. Maar door dat gebruik van die wijn dus, werd de geest levendig. Houdt u het even vast. Wordt die geest levendig. Raakt de geest in extase. Gaat het al beter en al beter. Ik herinner me enkele jaren geleden ergens te moeten zijn en er was s'avonds een verjaardagsvisite, zaterdagsavonds. Had men beter op een andere dag kunnen doen, maar goed, het was zaterdagsavonds en daar werd eerst koffie, natuurlijk, vanzelf met gebak, was lekker. En toen kwam er een glaasje en er werden ook geestelijke dingen besproken en het viel mij op en het deed mij pijn dat naarmate de avond vorderde het geestelijk gesprek al levendiger werd. Al levendiger werd. Ik zeg nu maar niet dat het door die wijk gekomen is, maar ergens is het toch verbanden. En dat verband juist moeten we hier nu hebben. Het gaat er juist om wat Paulus wil zeggen met het gebruik van wijn. Want, laat ik het heel eenvoudig populair zeggen, als je moe bent, dan knap je helemaal op van een glaasje wijn. Als het zo'n warme dag is geweest en je gaat s'avonds naar bed, dan een glaasje wijn. Hè. Als je pijn hebt of zo, of droefheid, dan een glaasje wijn. Hè. Ja, het is goed voor je maag, het is goed voor je... En ga maar door, bij mensen die het veel gebruiken, daar is het overal goed voor, tenslotte. Maar waar het om gaat, is dit, dat haalt je wat uit die narigheid uit. Hè? Dat doet je vergeten. Dat maakt wat levendiger. Het smaakt best, zeggen we tegen elkaar. En we smakken met lippen. We vinden het fijn. En als er wat meer gebruikt wordt, dan wordt men anders. Dan komt men in een andere sfeer. Al die narigheid waar we in leven vandaan, moeten we toch ook weer eens vergeten. We komen in een geheel andere sfeer. En we gaan zelfs, ik zou haast zeggen, profetisch worden. En we voelen ons rijk en verrijkt. En we hebben alle dingen en we hebben schik. En het leven is zo mooi. En we zijn zo goed met elkaar. En de zaken gaan zo goed. En het gaat allemaal zo best. Hè. En dit moet u nu vasthouden. Deze gedachte. Door het gebruik van die wijn dus, komt er een zekere bedwelming over de mens. Hij ziet de dingen niet recht meer. Hij ziet de dingen scheef. Hij ziet de dingen veel, veel mooier en veel anders dan ze zijn. Hij raakt uit zijn narigheid uit en komt in een zekere opgewektheid waar die anderen in meetrekt en het wordt allemaal anders. En dit bedoelt Paulus nu. En als ik het zo gebruik, dat is dus het gebruik van bedwelming. Ik kom dus uit mijn gewone doen uit. Ik zie de dingen anders, maar ik zie ze scheef. Ik zie ze dus niet goed. En ik word anders. En het lijkt allemaal anders. Maar het lijkt alleen maar anders. Het is in werkelijkheid niet anders. Maar het lijkt alleen maar anders. En dan kom ik met dit woord van vandaag. Met dit woord van wees niet vol van wijn. Midden in onze tijd dus. Midden in de tijd van onze jonge mensen. En voor onze oude mensen. Want de duivel schenkt de wijn vandaag. Niet met glazen, maar met kannen. Ik denk bijvoorbeeld aan. En dan denk ik het even politiek. Maar in het grote wereld gebeuren. En het is iets geweldigs. Amerika staart zich blind. Op haar astronauten. Die straks. Op de maan zullen landen. Ik las in de krant zo tussen haakjes, dat mag ik doen. Dat doet uw dominee niet, die verhaald is, maar dat mag ik wel doen. Ik las in de krant, in één krant, twee dingetjes. Het een was een bericht uit Amerika, zo en zo lang, op die en die dag zouden de astronauten vertrekken. Op dat uur zouden ze aankomen. En op een bepaald uur zouden de eerste astronaut, de eerste mens, zijn voet zetten op de aarde. Precies uitgekiend. Blijkt nu toch niet helemaal te kloppen, het is nu uitgesteld, maar dat doet er niet toe. Precies uitgestippeld, dan en zo lang. En ik las het weerbericht, ik was met vakantie, daar heb je dan belang bij natuurlijk. En het was het weerbericht en daar stond in dat onverwachts en ongedacht er over Engeland een depressie, in Engeland een depressie was ontstaan. Hey. Dat eerste heb ik de stem van de mens, van de bedwelming. En het tweede heb ik de stem van God. Je leeft toch nog. Want ze bepalen wel dan en dan komen ze er, maar Maar heel eenvoudig, een depressie, een regenbui. Die kunnen ze wel van verre zien aankomen en wel, maar dat kan toch wendingen maken, dus dat toch niet weten. Er zit toch iets onverwachts in. En Amerika staart zich dood op dat kunnen en dat kennen. En wij ook vandaag, en onze jonge mensen ook vandaag. Op dat geweldige van, die geweldige wat er vandaag in de wereld gebeurt. Al dat grootse en dat kunnen. U zult geen televisie hebben, veronderstel ik, maar als u dat gehoord hebt dus, dan is dat toch een machtig gebeuren als die mensen om de maan heen gaan en naar dat scheppingsverhaal even lezen. Dan heb ik gedacht hoor, maar dat heb ik maar gedacht, heb ik gedacht, o God, wat zijt ge groot dat gij dit mensen hebt kunnen laten doen, want we zijn naar God beeld geschapen. O God, dat kunnen van vandaag, dat is omdat de mens naar God beeld geschapen is, dat moeten we zien. Dan moeten we zien, de nieuwe bedwelmd worden. En er ook maar niet met de rug naartoe gaan staan. Maar dat moeten we zien. Zeggen, oh God, wat zegt van groot dat dit mogelijk is. Dat mensen op miljoenen kilometers, honderdduizenden kilometers afstand elkander praten kunnen. En met elkander zien kunnen. Dat heeft God in die schepping gelegd. Anders kon het niet. Dat was onmogelijk. Anders kon het niet. Uitgesloten. Dat kan de mens niet maken. Dat heeft God gemaakt. Wat ontzettender is nu maar. Dat wij mensen daarmee God tarten en God van de troon afstoten en God aanklagen dag aan dag. Dat is het vreselijke. Dat is het ontzettend, dat moeten we begrijpen. En u ziet Amerika allemaal op die drie, maar Amerika vergeet dat zijn ondergang nabij is. Amerika wankelt economisch op zijn grondvesten. Als die negers in Amerika en New York loskomen, die duizenden negers, dan is het met Amerika gedaan. En het hele Westen is aan het eind. Ontzettend. Maar bedwelmen maar. Grote, ontzaglijke grote dingen doen. En je bedwelmen maar. Met surrogaat leven. Maar ik laat die wereld rustig. Ik ga in de kerk. Hoe is het in de kerk? Daar is een richting vandaag. Ik ga er helemaal niet ver op in. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat er alleen maar over dat glas wijn. Dat glas wijn. Zeg, het gaat niet goed met de kerk, het moet anders. Er moet een andere structuur komen. Er moet een andere orde van dienst komen. Het moet allemaal heel anders dan het vroeger geweest is. Dat oude, dat moet weg, want dat kan niet meer. Want de jonge mensen grijpen er niet meer en het gaat niet meer. En het moet allemaal anders worden. En men staart zich dood op, men weet niet precies hoe het moet en hoe het is. Maar men staart zich dood op dat glas wijn van die vernieuwing. En vergeet dat God alleen vernieuwt. En niet de mens. Maar ik moet eerlijk zijn. Ik moet ook de andere kant zien. Want er is een ander deel. En dat zij moeten vasthouden aan het oude. We moeten dat voor geen geld. We moeten dat niet loslaten. We moeten terug naar de reformatie. En dat klaagt over het verval van de kerk. Ik zei dat er geen reden toe is. Ik zou alleen zeggen als u klaagt. Huilt u dan ook over het verval van de kerk. Weet God dan dat er in uw huis een kamer is waar u neerknielt en over het afval van de kerk uzelf aanklaagt en God vraagt of u verandering wil brengen. Dat is wat anders. Dat is niet dat glas wijn, maar dat is wat anders. Dat glas wijn, dat is dat ik maar zit te klagen en mezelf terugtrek en in mijn hoekje ga zitten en al die andere mensen eigenlijk niet meer wil erkennen en niet meer wil praten zelfs. En dat ik met al mijn geklaag nog mee nog wat te zijn. Nog mee nog wat te kunnen. Ik ben nu eenmaal anders. Ik doe niet zo. En ik wil het onder de oude vasthouden. Maar niet weet dat alleen God met zijn geest vernieuwing brengen kan. En God er ook niet voor nodig heeft. Dat is dat glas wijn. Maar ik ga verder. Ik denk dat glas wijn ook geestelijk. En dan dacht ik misschien... dat het allerbeste is als ik dat met bijbelse voorbeelden u zou duidelijk gaan maken. Proberen duidelijk gaan maken wat een glas wijn is vandaag. En het altijd geweest is. Daar gaat Jezus heen met een hele schare mensen achter hem aan. En er staat een eenzame man aan de kant van de weg. En die eenzame man aan de kant van de weg heeft zo zijn eigen gedachten. En die ziet al die mensen achter Jezus aankomen. Een hele schaar. Maar die vindt het toch niet mooi. heeft er al langer over nagedacht. En is er al meer mee bezig geweest. Hij is niet naar Jezus toegegaan. Hij is niet met Jezus naar Jezus gegaan om met hem over te praten. Maar heeft er al meer over nagedacht. Het is tot een obsessie geworden. Tot een glas wijn. Hij is er door ingenomen, door bedwelmd. En hij is er een ander mens door geworden. Een vroom mens. Een klagend mens. Maar zonder meer. En hij staat daar, hij ziet dat aan. En eens kan hij het niet langer meer houden. Ineens schiet hij daar vooruit naar voren. En hij zegt, meester, zijn er ook weinigen die zalig worden. Hij weet dat, hij heeft dat wel bekeken. Nee, al die mensen die er achter hem aankomen, is niet om Jezus te doen. Want als Jezus dat denkt, wat zal hij dan straks bedroefd uitkomen? Het gaat niet allemaal om Jezus. Het gaat om heel andere dingen. Het gaat om de broeder enzovoort enzovoort. Nee, hij weet best, dat zijn allemaal geen bekeerde mensen. En misschien denkt hij wel, in zijn taal denkt hij wel, als er nog één of twee onder mag zijn, dan zal het groot zijn. Maar het zijn geen bekeerde mensen, helemaal niet. Er zijn er ook weinigen die zalig worden, En zo zijn er ook vandaag mensen, geestelijke mensen, die drinken dat glas wijn van dat zijn er weinigen die zalig worden van dag tot dag. En als ze met iemand in aanraking komen die ook nog wel iets anders ziet, of die mag spreken van de blijdschap des geloofs, dan halen ze hun schouders op. Dan zeggen ze, en heus, u hebt niet iemand voor u, die dat in bescherming in de tijd van vandaag. Maar dan zeggen ze zo, jawel, het zal zo makkelijk niet gaan, gemeente. Ik heb gestaan bij het sterfbed van een vrouw, nog 3 kwartier, en toen ging ze heen. En ik heb die tijd, ik herkende haar gezegd, je kunt met je oude schrijvers nooit voor God verschijnen, daar heb je ook zo'n. Ook zo, mag ik wel zeggen toch, hè? En anders zeg ik het toch. Dan heb je weer zo'n glas wijn. Die kostelijke oude schrijvers. Oh, daar kon ze ontroerend over praten. En ik zei allemaal, mens, dat gaat niet. Je komt er eeuwig mee om met dat glas wijn. Ik spreek in de taal van mijn tekst vanmorgen. Daar kom je eeuwig mee om, mens. Als je straks voor God komt. En je, dan kun je niet zeggen, brakel, zeg bij smijtenveld, zeg. En ik heb er toch zo van genoten. En toen word ik geroepen. En toen was 3 kwartier voor de dood. En toen zeg ik, moedertje, het kan nog. Het zou nog kunnen. We hebben zoveel gepraat, laten we niet te veel meer praten. Er is geen tijd meer voor, u gaat zo heen. Het kan nog. En toen zei ze, het is voor mij te laat. Het hele leven lang die wijn gedronken, dag in dag uit. Die kostelijke wijn van die oude waarheid, maar er geen deel aan gaat er buiten gestaan. Ontzettend. Dat is vreselijk. Dat is erger dan bij wereldling. Dat is ontzettend. En zo staat die man daar ook. Er zijn er weinigen die zuinig worden. En als het bij die man niet anders geworden is, dan is hij eeuwig omgekomen bij zijn glas wijn. Eeuwig omgekomen. Ik zie hier ander tafereel. En ik zie weer Jezus. En ik zie Jezus weer omringd van mensen. En daar drinkt een jongeman naar voren. Een jongeman waar hij respect voor heeft. U weet hem wel, de rijke jongeling. Al wees nog niet zo bang voor die rijke jongelingen. Ik wou vandaag wel eens meer van die rijke jongelingen hebben, hoor. Want Jezus beminde hem. Het was een voortreffelijk iemand. Godsdienstig, kerkelijk. Als zo iemand in Middelharnis woonde, dan moest je hem per se ouderling maken. Per se, hoor. Ja, dan moest er een van die ouderen moest zeggen. Maar die jongeman, dat is kostelijk. Dat is fijne kerel. Ik het goed. En ik kom naar Jezus met een ernstige vraag. Een gemeende vraag. Van, het zijn al bekende dingen. U weet het wel. Bekende dingen met een ernstige vraag. Heren, wat moet ik nog meer doen om zalig te worden? En dan zegt Jezus, je kent de profeet, je kent de wet natuurlijk, die kent me niet. En dan komt dat glas wijn, hè. Dan komt dat glas wijn. En dan zegt hij, oh, mijn rabbi, dat heb ik van mijn jeugd af aan gedaan. Van wetsartikel tot wetsartikel en van dag tot dag
en van daar tot daar. Ik heb gepreekt. Ik heb gesproken. Ik heb gebeden. Ik heb anderen vermaand. Ik heb gestaan om de dingen te doen van het koninkrijk Gods. Goed, jongen. Goed, jongen.
We gaan nu maar heen en verkoop alles wat je hebt. In de zin van onze tekst, laat dat glas wijn nu maar staan. En kom dan terug en volg mij. Deze jonge man, Calvijn zegt dat het later in orde gekomen is. Ik weet het niet, staat nergens in de schrift, maar dat zou kunnen zijn. Maar als hij bezig gebleven is zijn leven met dit glas wijn te nuttigen, dan is hij voor eeuwig om. Dat is de andere kant. De klagende mens die zijn vochtrijk, zijn geestrijk vocht drinkt en verloren gaat. En de andere kant de vrome mens, voortreffelijk, die zijn glas wijn drinkt en straks ondergaat. En nu ga ik even, laat ik even de schrift los van de denker een ander type. Er zijn mensen, daar komt vanavond nog meer tot uitdrukking, maar wil ik nu even noemen. Er zijn mensen die een opkering kennen in hun leven. De een meer krachtdadig dan de ander, het hoort erbij. Wij houden vast aan wedergeboorte. God moet met zijn geest in het leven komen. Al is dat in vanavond dan vanmorgen dan niet zo aan de orde. En die praten daarover, die vertellen daarover. Die leven uit hun ervaring. Er zijn mensen die zoveel uitreddingen hebben gehad. Heb je tegenwoordig niet meer zo, maar vroeger wel, omdat er mensen waren die armoede hadden. Zoals een mevrouwtje bijvoorbeeld bij ons, die was vroeg weduwe en die moest er met zo'n korfje. Ik maak me altijd nijdig op die mensen, hè, die dat mensen door de sneeuw heen met een korfje, met een beschuit en koek hebben laten lopen. Dat is vreselijk, maar zij kan erin in roemen. Zij is er groot mee. En oh, die uitredding, wat God allemaal gegeven heeft in de leven, dat mooie, dat is ook mooi. Maar het is zo langzamerhand een glas wijn geworden. Een glas wijn, daar zit geen kracht meer in. Het is surrogaat waaruit we gaan leven. Al dat mooie dat achter ons ligt en dat we ervaren hebben. Onze ervaring wordt ons Christus. En houdt ons van Christus af. Het gaat meer om de genietingen, en dan denk ik weer aan wijn. Het gaat ons meer om de genietingen dan om de zaak zelf. En ik klaag over dodigheid. En ik klaag over tekort aan geestelijk leven. En tekort aan inzicht dat ik zo ver van God afleef. Maar ik kan er rustig bij leven. Ik drink ook dat glaasje met genoegen. Maar het gaat mij in wezen meer om de genietingen dan om Christus zelf. En ik kan alleen maar leven uit de Christus. Dat betekent sterven uit mezelf. En door al deze dingen, geestrijke dingen, houd ik Christus uit mijn leven uit. Wonder dat God met zulke mensen nog te doen wil hebben. Dat is een wonder dat God zulke mensen op de oude dag nog opzoekt soms. En ze er nog eens uithaalt, nog eens verder, dat glas wijn nog eens wegneemt. En er dan water voor in de plaats zet of wat anders, noem maar iets. We leven uit zure gaten. Dat is vandaag aan de orde, dacht ik. We leven uit zure gaten. We gaan als een been daarheen. En ons leven gaat voort. Ons leven gaat voort naar die eeuwigheid waarin we straks God zullen ontmoeten, jongeren en ouderen. En worden ingenomen door allerlei dingen. En dat is iedere dag weer hetzelfde. Er zijn mensen die voor het eten iedere keer weer zo'n knippertje nemen. En zo doen wij ook iedere dag in het leven wat we de ene dag in de andere, en we weten niet dat wij straks sterven moeten en God ontmoeten. Het is zo, zoals de dichter het zingt van Psalm 39 en daarvan het vierde vers. Gaat niet de mens als in een beel daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt. Men woelt vergeefs, men brengt met zorg bijeen al wat op aard begeerlijk schijnt en niemand is verzekerd. Wie eens al die goederen naar zich nemen zal. Het vierde vers van Psalm 39. heeft, dacht ik, de apostel dus duidelijk uit te laten komen dat het niet dronken worden in wijn, dat hij daarmee bedoelt vervuld te zijn met de dingen van beneden. Met de dingen van onszelf. Waaruit we gaan leven. O geestelijk. Vervuld te zijn met zure gaten die geen waarde hebben. Met waarheden die straks zullen blijken te vergeefs te zijn. Met zekerheden waarop we bouwen. Terwijl straks blijkt dat al onze zekerheid vals is. Dat we ons verheugen in een portemonnee met geld. En dat we bij de bank komen en het blijkt vals te zijn. Dat we menen dat ons paspoort in orde is. En dat we straks voor de hemel voortkomen. En dat het blijkt de handtekening onder het paspoort ontbreken. En daartegenover staat nu het wandelen uit de geest. Het wandelen uit de geest. Ja, dat is ook weer een beetje vreemd. Die combinatie is al vreemd, maar wat er verder komt is misschien ook een klein beetje vreemd. Doet ook een beetje vreemd aan. Maar als u maar even denkt aan die wijn die dus verlevendigt, die wijn die dus vervrolijkt, zoals onze kanttekenaren dat zeggen, nu ben ik het er weer helemaal mee eens, die dus vervrolijkt, die dus opwekt, die dus blijdschap geeft, dan voelt u het verband tussen wijn en geest. En dat doet die wijn bedwelmen, maar die geest doet dat levend maken. En dan gaat die geest, dat wandelen in de geest, en ik houd me dus aan mijn tekst, want er zijn natuurlijk veel meer andere dingen waarin dat wandelen in de geest uitkomt. Maar ik hou me dus aan een tekst. En dat wandelen uit de geest, dat bestaat dus. U ziet, daar staat geen punt achter dat die geest. Maar er staat een dubbel punt. Dat wil dus zeggen, nu gaat Paulus ons vertellen wat hij met dat wandelen uit de geest, met de geest bedoelt. Dat bedoelt hij mee, spreken onder elkaar met psalmen. Lofzangen, geestelijke liederen, zingende en psalmende. Den Heere in uw hart, dankende de allen tijd over alle dingen, God en den Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Voelt u dat hier Paulus over die blijdschap spreekt, omdat hij eerst over die wijn gesproken heeft? Dat sluit precies aan elkaar in. Dan begrijpt u dat beter. Dat is dus dat wandelen in de geest. Nu eerst even dit. Als u deze tekst zou lezen als een bewijs, dat erin, en daar ga ik geen uitspraak over doen, helemaal niet, maar als u zo deze tekst zou lezen en als een bewijs zou zien dat we daarom, omdat het hier staat, geestelijke liederen in de kerk mogen zingen, ik zeg niet dat het wel mag, ik zeg zelf, ik ben zelf er tegen, omdat onze psalmen genoeg zijn, en dat er genoeg psalmen zijn die we nauwelijks kennen, en we hebben dus heel geen behoefte daaraan. Maar ik doe daar verder geen uitspraak over, daar gaat het niet om, maar ik heb mezelf wel eens op getrapeerd, zo'n beetje plagerig, hè. Als je dan iemand ontmoet die er zo erg tegen is, en ze beginnen ze nou weer met die zangen, dan zeg je, ja, maar de Paulus heeft toch maar gezegd dat je geestelijke liederen mag zingen. Want die wijst er zelfs op dat je dat moet doen, geestelijke liederen zingen. Deze is echt geen bewijs voor om geestelijke liederen te gaan zingen in de kerk, maar is ook geen bewijs om het niet te doen. Om dus te zeggen, kijk eens, het mag wel thuis, onder elkaar, maar het mag niet in de kerk. Laten we dit eerst voorop stellen. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat het helemaal niet waar en wanneer die geestelijke liederen gezongen moeten worden. Het gaat over heel iets anders. Als u deze tekst leest, dan ziet u daar een climax in van blijdschap. Climax in van blijdschap. Ja, misschien ben u wat schrikachtig daartegenover en zegt, je moet niet te veel over die blijdschap praten. Ja, ouders, als u eerlijk wil zijn met uzelf, dan moet u uzelf, als u het genade leven uit genade des geestes kent, ook de klacht, ik kom daar wel vanzelf op terecht, maar ook de blijdschap kennen van het geloof. Wat zou de wereld van vandaag er anders uitzien als ware kinderen Gods die blijdschap des geloofs lieten zien en anderen het mochten zien? Ik heb dat in mijn leven op sterfbedden gezien en ook wel in het leven
Er gaat zoiets geweldigs vanuit. Dat zo'n kracht en God wordt er zo in verheerlijk. En mijn bekeer, als u werkelijk God kent, mijn oude broeder en zuster, is God het niet waard om verheerlijk te worden? Is God het niet waard dat het uit uw oog glanst een andere God te hebben dan de wereld? Niet van die wijn meer te drinken, maar die andere geestelijke wijn te kennen. En dan is dit tekstvers. Dat is een climax. Er is wel een klein verschil in. Je kunt bij psalmen denken aan psalmen die gezongen worden met begeleiding. Psalm 150 bijvoorbeeld, waar al die muziekinstrumenten gesproken worden. Je kunt bij lofzangen spreken, denken aan Gods deugden op het hoogst verheerlijken. Waarin gezongen wordt van Gods scheppingshuurlijkheid, Gods goedheid, Gods majesteit, Gods rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid. Waarin de ziel zich uitleeft in haar onuitsprekelijke liefde tot die God die naar haar heeft omgezien, terwijl ze nooit naar God heeft omgezien. O, dan kan het vandaag, als de zon zo schijnt en die boeren bij ons zijn het veeboeren, die zijn zo druk met het hooi bezig, en je ziet de mensen en die bloemen, als je iets van de natuur ziet, dan moet je van binnen gaan zingen, denk ik. Gaan zingen, de heerlijkheid Gods. En als je die koude dagen hebt meegemaakt en die striemende regen, waarbij het land verdronken en Gods aangezicht verwerkt, dan moet het van binnen gaan zingen van Gods recht. Gaan zingen van Gods recht, dat heb ik hier. Gaan zingen van Gods recht. Dat wij het er zo naar gemaakt hebben en dat het geen wonder is als God is het door ons tegentreedt. Dat is dat zingen. En geestelijke liederen, dat is. Ja, wist heeft dus heel mooi gezegd wat zingen eigenlijk is. Hè? Zingen is bij ons je mond open doen en er wat woorden uitstoten. En dan doet de een dat vlugger als de ander. De een doet het ritmisch, de ander doet het niet ritmisch. En wat kreten, wat geluiden maken. Maar u voelt wel, dat wordt hier door de geest niet bedoeld met die geestelijke liederen. Dat wordt hier bedoeld dat in het zingen. Wist heeft het zo mooi eens een keer gezegd. Zingen, dat is wanneer de mond het niet meer zeggen kan en het hart het zeggen moet, dan zegt de klank van het lied het wat leeft diep in de ziel van de zondaar. Dat is het. Geestelijke liederen, dat zijn maar geen liederen van Johannes de Heer, zeggen dat ze niet geestelijk zijn. Er zijn er genoeg bij die het graag mag zingen en ja, dan krijg ik zo af en toe wel eens in bepaalde gevallen wel eens een kriebel om. Dat zou je er ook wel eens willen zingen. Hè? Dat komt er net in zo'n preek te passen, dan zou je het ook wel eens willen zingen. Hè? Laten we het niet doen, want het komt van een op het ander. Daar gaat het niet om. Maar geestelijke liederen, dat zijn liederen die oprijzen uit het hart door den geest. Dat is als de geest het hart van de ziel snaren gaat tokkelen. En de mond gaat zingen van zich verliezend in God. Dat is geen valse mystiek, dat is geen ziekelijke mystiek, dat is geen pinkstergeest extase, dat is geen wijnopwekking, maar dat is geestopwekking. Als die ziel gaat zingen van die God, die zo rijk is in zijn barmhartigheid en genade, in zijn recht en wat u dan ook maar noemen wilt. Zingen is niet altijd vrolijk zijn. Vrolijk in den Heere, dat is toch wat anders. Zingen is niet altijd loof den Heere en halleluja en weet ik wat allemaal meer. En lof zij den Heere. En dat is het niet. Dat is niet alleen, dat is het ook. Maar zingen is ervaren Gods donkerheid in mijn leven. Toen er geen uitkomst bleek te zijn, scheen. Toen niemand zorgde voor mijn ziel. Er hoort een kind van God geestelijk zingen, geestelijke liederen zingen. Dat hoort. Geestelijke liederen zingen. Maar in die tempel, daar staat een man die zingt. Niet die fariseer. Maar die tolle daar in de tempel, die zingt. Geestelijk lied, o God, wees mij zonder genade. David, ik heb
mijn nachten onder het klagen. De spijzen, de tranen zijn tot spijzen dag en nacht. Waar spotters durven vragen. Waar is God die gij verwacht? Kent u dat lied? Kent u dat lied? Kent u dat? Kent u dat lied van die verberging Gods? Van die heimwee naar den Heer? Ja, dat moet er nu zingen uitkomen. U is geen orkest, maar het moet in uw zingen uitkomen. Daar moet gevoeld worden, dat geestelijk lied. Kent u daar iets van? Dan kent u ook iets van die blijdschap. Want zo zingende en zo wandelende in den geest, gaat die geest in u werken. Het perspectief des geloofs. Is u dat nooit opgevallen in de psalmen? Is dat het nooit opgevallen in de psalmen? Daar klinkt het lied uit de diepte. En uit de diepte klinkt het lied des geloofs. Ik zal u nog verwachten. Mijn ziel verwacht u onstoord. Meer dan wachters op den morgen. Maar het geloofslied in de diepte, uit de diepte roepen tot God. En denk u maar aan Psalm 42. Ik zal hem zingen zelfs in de nacht. Daar is het nog niet. En ik denk aan het lied van de puinhoop. Het lied van waar Job zit. Ik weet dat verlosser leeft. In de nacht van uw leven, daar worden geestelijke liederen gezongen. Daar klinken ze op tot eer van God. Daar wordt God verheerlijk. Daar is het lied geestelijk. En dan krijgen we het perspectief. Want dan hebben we hier een zingende gemeente. Zo. En er zijn verschillende stemmen in. Kleine en grote. Klagende en jubelende. Net als op een machtig orgel met verschillende registers door een bekwaam organist gespeeld. En u hoort ze samen en u hoort ze apart. Maar het is een voorspel van straks de zangers om de glazen zee. Daar is de voorspel. Dat is wandelen naar de geest. Daar zullen ze met elkaar geen klaagliederen, maar een eeuwig groot maken. Volk van God, daar moet u iets van weten. Daar moet u iets van weten. U moet iets van dat heimwee weten. Niet altijd, dat is het glaasje wijn. Daar schieten we niets mee op. Dan verlang je van het ene naar het andere. Een dronkaard begint niet met het tiende, maar met het eerste glas. En zo ligt het ook geestelijk. Maar je moet iets weten. Die blijdschap en die heimwee. Om dat lied eeuwig te zingen bij God. Hoort er echt bij. En dat komt verschillende manieren, komt dat ook naar huis. Komt dat uit. Het kleine kind in de wieg. Schreeuw. Naar moeder. En dat huilt. En steekt de handjes uit. Naar papa. Dat kan ook geen papa zijn. Die grote jongen. Als die vader zegt. En het is goed. Dan zegt hij het anders. En dat grote meisje. Of die vrouw wat ouder. Die de moeder kwijt is. En moeder zegt. Zegt wat anders. Maar ze zeggen allemaal hetzelfde. Ze zeggen in wezen allemaal moeder. En zo zegt ieder kind van God in wezen. Allemaal hetzelfde. Gij zijt de enige hoop van mijn leven. En omdat ze het missen zijn klagers. En omdat ze dat missen kennen ze dat zondagsgebed. Maar kennen ze ook de blijdschap in ogenblik. Dan zijn er ook momenten dat ze naar huis verlangen. Ja, u zegt u misschien dat moest zo zijn, maar het is niet zo. Heel eigenaardig is, opmerkelijk is,
dat in dit hele verband van die oude en de nieuwe mens, vermaning tot navolging van God, straks huiselijke plichten, plichten van kinderen en ouders, dienstknechten en heren, dat dus allemaal is wandelen in den geest, daar staat een tekst tussen en die tekst zegt, en bedroeft den heiligen geest niet. Is dat de oorzaak misschien? Jongelui, mag ik toch wel zeggen, als er in uw leven wel eens indrukken zijn, en als u wel eens denkt, het zal zo niet gaan, en als er moeilijkheden zijn, die er toch echt wel zijn, die er heus in jullie leven ook waarschijnlijk wel zijn, werk er niet overheen. Bedroef toch die geest niet. Het is een examenweek en het is ook best dat jullie erin opgaan, maar vergeet toch God niet. De God van uw leven, die alleen maar blijdschap geven kan. Echt. Waar heus, die dienst van God is geen trieste dienst, dat is hij niet. Maar heus, waarop bedroeft de geest niet. Gemeente, ouderen, misschien uw hele leven hier in de kerk gezeten. En naar de prediking gehoord, de zuivere bediening van Gods woord, zondag en zondag. En uw dominee heeft misschien momenten dat hij op zijn studeerkamer zegt, oh God, wat helpt al dat gepreek, wat helpt dat. En u blijft maar hetzelfde. Nu alsjeblieft niet zeggen, niet kunnen. Want dan roep ik onze ouderen tot getuigen. Is het een prettig iets als je oud gaat worden en je gaat merken dat je dingen niet meer kunt? Is dat gezellig? Vind je dat leuk? Dan moet je ook dat glas wijn laten staan van, ik kan mezelf niet bekeren. Daar weet je niets van. En daar geloof je niets van ook. Bedroef de geest niet door dezelfde te blijven. Altijd dezelfde te blijven. Bedroef de geest niet door altijd maar te klagen en aanmerken en kritiek te hebben, behalve op uzelf. Bedroef de geest niet door anderen te veroordelen. Bedroef de geest niet door in jezelf je zaligheid te zoeken. Bedroef de geest niet door je gebouw op je ervaring op te bouwen. En wat tranen in je ogen. En wat verhalen op te dissen die wel waar zijn, maar die nooit de grond kunnen zijn van om straks God te kunnen ontmoeten. O gemeente, bedroef de geest Gods niet, want daarvan komt het, dat het in onze tijden zo schraal is, zo moeilijk is. Maar vraag erg veel, mag ik toch wel zeggen als ouderen, vervraag erg veel, of God je die wijn, welke wijn dan ook, want je hebt rode, witte en aborto en weet ik wat allemaal, of God dat glas wijn van je wil afnemen. Dat je je niet dooddringt aan dat vergif van die wereld van vandaag. Vroom of goddeloos en de dingen van vandaag. Maar dat God in je leven, die klare wijn van het werk des geestes ontsloten in Jezus Christus. Nog eens mag leren. Dat je wie je ook bent en hoe groot je ook bent en wat je ook hebt ervaren. Nog eens als een verloren zonder bij God recht mag komen. En het dan mag zeggen tegen God, o God, ik kan me niet bekeren, maar bekeer u me nu alsjeblieft. O God, ik kan niet zingen, maar leer u me nu psalmen zingen. O God, ik kan niet klagen, maar leer u klagen. O God, ik kan niet anders, ik kan die wijn niet laten staan. Neem u hem nu eens van me af. En leer u me nu eens hoe ik leven wil. Dan zul je zien dat God een getrouwe God is. Dat God antwoordt. En dat God de genade geeft. Om het te mogen zijn. Wat God van ons vraagt in ons leven. Te wandelen. In den geest. Door den geest. Naar den geest. En zo te wandelen. Naar het eeuwig Vader. Amen. Genade God, wij komen aan de morgen van deze dag voor uw aanzicht, eenmaal om u te danken, dat gij er ondanks alles toch hebt wel willen maken, dat we hier mochten zijn, dat we uw woord mochten lezen, en overdenken wil zelf de stille naprediker ervan zijn. wil ons verder nabij en goed zijn. Wil ons ook vanavond samenbrengen. Als we met elkander gaan nadenken over uw woord. Dat uw volk oproept om altijd wanneer geëist wordt. Verantwoording te doen van de hoop die in hen is. Heere, wil gij ons ook dan licht geven en wil gij ons nabij zijn. En vergeef ons onze zonden om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heer mijn God, ik zal u loven. Heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Psalm 36, vers 6. Dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij alle eer. Amen.